Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Beste luisteraars, in de uitzending van De Kerk Leeft van vandaag zullen we luisteren naar een zeer recent opgenomen interview met priester Thomas Ababe van de Syrisch-Katholieke Kerk. Hij is ons komen spreken over de situatie van de christenen in Syrië en Armenië. Intussen is er op 10 oktober een staakt het vuren overeengekomen voor het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan, waar op het moment van het interview nog geen sprake van was. Maar we gaan toch zeker luisteren naar het hele interview, omdat het interessant is de zeer precaire situatie beter te begrijpen en de achtergrond van het conflict dat uiteindelijk reeds decennia aansleept. Dan gaan we nu luisteren naar het hele interview met priester Thomas Ababe. Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio priester Thomas van de Syrisch-Katholieke Kerk. En hij zal ons vandaag komen spreken over de situatie van de christenen in het Midden-Oosten, de christenen in Syrië, waar hij zelf, denk ik, vandaan komt, en dan ook in het bijzonder over de situatie van de christenen in Armenië, waar recent toch ook weer een zwaar conflict is ontstaan. Priester Thomas, hartelijk welkom, dank u wel voor uw komst. Wilt u zichzelf misschien eerst even voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, mijn naam is Thomas Ababe. Ik ben priester van het patriarchaat van Antiochië voor de Syrische Katholieke Kerk. De Syrische Katholieke Kerk, het is een Oosterse ritus katholieke kerk, dus een katholieke kerk, niet Latijnse kerk, maar behoort tot de katholieke kerk van Rome. De hoofdelijke aanwezigheid van deze kerk is het Midden-Oosten. Dus Syrië, Irak, Libanon, Turkije, de Heilige Landen, Jordanië en Israël, Palestina en Egypte. Dat is ons territoriale, patriarchale territorium. Ik ben genoemd sinds 3 jaar hier in aartsbisdom Mechelen-Brussel voor de Syrische katholieke pastoraal in het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Ik kom van Aleppo. Mijn vader is Syrische katholieke, van de Syrische katholieke kerk. Mijn moeder Grieks katholieke kerk. Het is heel normaal in het Midden-Oosten, verschillende kerken die in dezelfde stad of in hetzelfde land leven. En in mijn familie ook heb ik Armeense routes. Mijn grootmoeder is een Armeens-katholieke en de grootmoeder van mijn vader is Armeens-orthodox. Ik heb in Syrië mijn schoolonderwijs tot secundair gedaan in Armeense scholen in Aleppo. En ik heb mijn hele kindleven, ook adolescentleven, in de Armeense gebied van Aleppo, die Midan heeft. Daarna ben ik naar Libanon vertrokken in de grote seminarie van de Syrische Katholieke Patriarchaat in Libanon, waar ik mijn bachelor in theologie en filosofie heb gedaan. En na mijn bachelor ben ik naar België gekomen om verdere studies te doen. Ten eerste heb ik een master in Oosterse filologie in Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, in Louvain-la-Neuve gedaan. En na dit, deze master ben ik naar Leuven ook gekomen om een advanced master in theologie en kerkelijke geschiedenis hier aan de KU Leuven. Na mijn advanced master heb ik een doctoraatproject gestart, maar heb ik nog niet gedaan tot nu.
Wat is uw moedertaal?
Syrisch.
En daarnaast spreekt u Nederlands, Frans en Armeens ook?
Ook Engels. En aan de KU Leuven heb ik mijn advanced master in Engels gedaan. Maar ik, tijdens mijn advanced master in Leuven heb ik ook Nederlandse les gevolgd.
U spreekt dus vele talen. Het is indrukwekkend, zeker ook dat u vandaag een interview komt geven over een materie die niet eenvoudig is. De situatie van de christenen in het Midden-Oosten, in Syrië uw geboorteland, maar ook in Armenië. U bent zelf dus afkomstig uit Syrië. Kan u ons wat meer vertellen over de situatie, hoe die daar is op dit moment, na zoveel jaren oorlog intussen?
Ja, iedereen nu... op de hoogte is op de hoogte over de heel moeilijke situatie in Syrië. Syrië leeft in een heel zware, gevaarlijke ook conflict sinds bijna 9 jaar. Heel binnenkort bijna 10 jaar in Syrië. Het is een regionaal, ook internationaal conflict. In Syrië, waar veel landen geïmpliceerd zijn, spijtig. En tijdens deze lang conflict, de christenen van Syrië hadden heel, heel moeilijke en heel, heel zware nadelen of impacten, invloed. Omdat de christenen in Syrië zijn minderheden.
Ja.
Ondanks dat de kerk en de christelijke geloof heel vroeg in Syrië was, sinds het begin van het christendom, kunnen we heel gemakkelijk Syrië als de bakermand van het christendom noemen. Maar in de recente periode, geschiedelijke periode, de christenen, de kerken zijn minderheden geworden, tot minderheden gekrompen. En dus in situatie van oorlog, van een conflict en zo'n gevaarlijke en zware en moeilijke conflict zijn de beïnvloeden op de minderheden heel zwaar. En één element van dit oorlog en dit conflict dat de aanwezigheid van heel radicale islamitische groepen. Internationale bekend, Daesh, de Islamitische Staat, Al-Nusra, dit is Al-Qaeda en veel andere radicale islamitische groepen. En die islamitische groepen hebben direct de christelijke gemeenschappen geduld, geattaqueerd.
Dus ze wilden de minderheden echt aanvallen en vernietigen?
Ja. In de zones waar die islamitische groepen controleerden, de aanwezigheid van niet-moslims was niet meer mogelijk, niet meer toegankelijk. De kerken was helemaal afgesloten of vernietigd of gebombardeerd of en de kerken was de priesters waren gekidnapperd, tot dood gebracht, dus er zijn veel triestige verhalen van dit soort. Maar ja, dat is ja, dat we kunnen zeggen dat was de algemene situatie tijdens durende jaren. De laatste ja, 2 jaren op een securitaire niveau, ja, de situatie is beter geworden, relatief, voor sommige gebieden, voor sommige steden, zoals bijvoorbeeld Aleppo, die helemaal was hernomen door het leger van de Syrische regering. Dus de Syrische regering heeft de laatste jaren meer steden, meer dorpen, meer zones hergenomen. En dus op securitaire niveau de situatie is beter. Maar de economische niveau is heel, heel slecht. Heel, heel erg. Ja, een resultaat van 10 jaar oorlog, van 10 jaar conflict. En bovendien zijn er internationale sancties, Europese sancties. Ja, enkele maanden een nieuwe Amerikaanse César-wet. Dat is een heel zware, heel sterke sancties tegen de Syrische regering of Syrië als land. Dus op economisch niveau, de situatie is echt, echt moeilijk, echt erg ook. Dus ja, securitair, economisch ook. De mensen zijn ook menselijk moe.
Dus het is iets veiliger intussen, maar de armoede is groot op dit moment.
Ja, ik kan een voorbeeld geven. De Syrische militairen, ja, die lira, zoals de ja, euro, ja, in Syrië de nationale geld...
Munteenheid.
Ja, die lira. En voor de oorlog, 1 dollar maakt 50 lira. Nu, in onze dagen, 1 dollar maakt 3000 lira. Ja, dus bijvoorbeeld, ik heb een onkel in Syrië. Hij heeft zijn salaris van 60.000 lira. Dat maakt bijna 20 euro.
Ja.
20 euro's per maand.
Mm-hmm.
Ja, ik heb ook een familie hier, ook weer mijn parochie, de Syrische katholieke parochie in Brussel, waar allemaal zijn Syrische families, Syrische katholieke vluchtelingenfamilies.
Mm-hmm.
Dus ze moeten regelmatig hun familieleden in Syrië helpen. Een beetje geld daar sturen. En zonder dit van buiten hulp, echt veel families kunnen honger zijn, kunnen niet genoeg eten. Ze kunnen niet boodschappen doen, ze kunnen niet vlees eten. Ze kunnen niet bijvoorbeeld 3 maal per dag eten.
Iets veiliger dus, maar... Heel veel armoede en alles hangt ook af van de regio waar je woont. Kan u misschien iets meer vertellen over de christenen die daar wonen? Ze hebben het al zwaar te verduren gehad, maar u bent wellicht in contact met andere gelovigen die daar achtergebleven zijn.
Eigenlijk, de aantal christenen in Syrië is heel sterk en streng gedaald de laatste jaren. Ja, voor de oorlog was bijna... 10% van de bevolking waren christenen. Dat maakt ongeveer 2 miljoen personen. Over 20 miljoen inwoners van Syrië. En van deze 10%, 10%, 4% zijn katholiek. En 6% zijn niet katholiek. Helemaal bijna orthodoxen. We zeggen dat tenminste... de helft van de christenen in Syrië zijn geëmigreerd. Bijvoorbeeld, ik geef in Europa, bijvoorbeeld, maar niet in, alleen in Europa, ook in Amerika, in Canada, in Australië, in Egypte, in ook in, nog in buurlanden, zoals in Libanon, Jordanië, Irak. Voor 2011, het begin van oorlog in Syrië, waar hier in Europa, denk ik, 4 of 5 Syrische katholieke parochies. Nu zijn er 20 Syrische katholieke parochies. België is ook een heel goed voorbeeld. Enkele jaren geleden was er geen Syrische katholieke gemeenschap. Maar nu in België zijn er 2 Syrische katholieke gemeenschappen. Ja, dezelfde in Nederland, in Duitsland, in Zweden, in Frankrijk, in Groot-Brittannië enzovoort. Ja. Dus de Syrische katholieke kerk, ook alle de Oosterse kerken in het Midden-Oosten, kennen nu een vloeiend, maar het is een realiteit, een vloeiend diaspora-aanwezigheid.
Dus een grote diaspora. Maar hoe gaat het met hen die nog in Syrië gebleven zijn?
Ja, eigenlijk, ze zijn heel moe. Ze hebben genoeg met dit conflict. En vooral dat wij als christelijke minderheden hebben niks te doen met dit conflict, met dit confessioneel en internationale conflict in Syrië. Wat ik zeg confessioneel, het is, er zijn echt een confessionele element van dit conflict tussen moslims zelfs, tussen Shiiten en Sunniten, tussen Iran en Saudi-Arabië en Turkije enzovoort. Ook internationaal tussen Rusland en de Verenigde Staten en het Westen. Eigenlijk, Syrië was een territorium van internationale geweld. En de Syrische christenen zijn moe. En kunnen we zeggen, ze hebben geen meer hoop om daar te blijven. Daarom, ze hebben gedacht de laatste jaren, en ze blijven denken om weg te gaan, om te immigreren. Het was veel ook door illegale wegen, door Turkije, Griekenland, zoals veel ook andere Syriërs, niet alleen christenen, maar ook moslims en zo. En ook door legale mogelijkheden, door bijvoorbeeld humanitaire visa's en zo. Het was het geval van België, ook niet alleen België. Veel landen ook, ze hebben specifiek de minderheden geholpen, zoals Frankrijk. En wat is een beetje paradoxaal, ja, de meeste 2 laïtische landen van Europa, België en Frankrijk, ze hebben specifiek de christelijke gemeenschappen geholpen. Voilà, dat is een parenthese. En de families hier, die zijn hier in België. Ze wonen hier nu, ze beginnen werken. Ze beginnen om de nationale talen te spreken, Nederlands of Frans. Nu de jeugd die hier ook aan de Belgische universiteiten studeren, ook ze beginnen werken. Ze denken en ze werken voor hun familieleden van Syrië naar hier te brengen. En ook de families die hier nog, die in Syrië nog blijven, ze zijn gebleven omdat ze hadden geen mogelijkheid om te vertrekken. Daarom ze wachten en ze proberen en ze zijn altijd in contact met hun familieleden hier in Europa om hun te helpen naar Europa te komen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ook andere landen.
Het moet toch wel een heel zware beslissing zijn, denk ik, hè? Om uw geboorteland, uw familie, alles achter te laten.
Ja, het was in het begin van het conflict, dat er waren mensen die Syrië niet willen verlaten. Ze wilden nog in hun land blijven. De situatie voor de oorlog in Syrië was relatief goed. Economisch, veiligheid enzovoort. Maar nu wie had de mogelijkheid te vertrekken, is niet vertrokken. Hij il regret.
Dat er nu spijt van heeft.
Ja, en bijvoorbeeld, ik heb mijn onkel. Ik heb bijna 2-3 jaar geleden de mogelijkheid om mijn familieleden hier te brengen door humanitaire visa's. Mijn ouders zijn gekomen, mijn broer, mijn zus, ook mijn tante, mijn cousines, mijn neven. Maar mijn onkel heeft gezegd, ja, ik zal nog wachten. Ik zal nog wachten. Ik ga, nu zijn hun ouders naar België is gekomen of zijn zuster. Ja, hij heeft gezegd, ik zal wachten. Maar nu, hij stopt niet om ons te contacteren, om ons te vragen om hem te helpen met zijn familie naar hier te laten komen. Maar het is nu moeilijker. We kunnen bijna in de huidige situatie van België en vooral de vorige maanden niks doen. Maar hij hoopt dat één dag of binnenkort kunnen we voor hem iets doen.
Ja, met de coronacrisis is alles natuurlijk nog dubbel zo zwaar geworden. We gaan dadelijk het graag verder hebben over de christenen in Armenië ook. Maar het is eerst even tijd voor een stuk muziek. En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Thomas van de Syrisch-Katholieke Kerk. We hebben het al gehad over de situatie van de christenen in Syrië. En nu zouden we ook graag wat meer te weten komen over de situatie in Armenië. Want sinds enige tijd is daar terug een conflict losgebarsten. We kunnen misschien zelfs spreken van oorlog.
Ja. Sinds zondag 27 september in hernieuwde conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan is gestart.
Het gaat eigenlijk om een conflict over een enclave, Nagorno-Karabakh, een conflict dat al langer bezig is.
Ja, ik zou graag beginnen dat Ik heb een deel van mijn familie Armeens routes. Zoals ik heb gezegd in het begin, mijn grootmoeder, de grootmoeder van mijn vader. En ik had zelf een Armeense cultuur en onderwijs in Syrië gehad tijdens mijn kinderschap. En ik spreek ook Armeens. En hier in België, tijdens ook mijn studies aan de universiteit, heb ik verschillende reizen naar Armenië georganiseerd en geleid. Armenië en Artsakh. Dus ben ik persoonlijk daar in Armenië geweest, ook in de Nagorno-Karabakh, Artsakh geweest. Daarom ben ik heel gevoelig op dit zaak. En wie daar is geweest, kan dit conflict in zijn reële of echte situatie zien. Vorige donderdag, denk ik, was ik een soort van klein vergadering of protest in Brussel, georganiseerd door de Armeense gemeenschap van België. En waar aanwezig verschillende Belgische parlementsleden, federale parlementsleden, Waalse parlementsleden, ook Vlaamse parlementsleden, die daar zijn geweest. Op mm-hmm. een reis of toeristische reis of ook andere bedoelingen. En wie daar is geweest, kent en kan zien dat de Armenië ook en de Armeniërs hadden en hebben nog heel moeilijk om in dit regio te kunnen leven in pacifiek, in vreemdelijke en normale leven te leven. Armenië is omringd door moslimlanden. Dit is de enige land, christelijke land, tussen Turkije, Azerbeidzjan en Iran. En in het noord, Armenië heeft zijn grenzen met Georgië. Georgië is ook een christenland. En in de geschiedenis, veel in de geschiedenis, en nog onze dagen, Armenië moet vechten om te kunnen bestaan, om te kunnen leven als christelijke en onafhankelijke land in dit regio. Dus waar nu het conflict is begonnen, is in de regio internationaal bekend als Nagorno-Karabakh, maar dit regio heeft zijn Armeense, zijn oorspronkelijke naam, die Artsakh is. Dus de Armeniërs noemen dit regio Artsakh in Armeens. En dit kleine regio in Zuidoost-Armenië, het is een heel burgerlijke gebied, regio, en waar de meerderheid van de inwoners zijn Armeniërs. En historisch gezien, historisch gezegd, dit regio is van een deel van Armenië. Maar de redenen van het conflict beginnen met tijdens de Sovjet-Unie. Dus Armenië en Azerbeidzjan en ook Georgië en ook veel andere landen in Azië waren deelrepublieken en een deel van de Sovjet-Unie. En in de laatste periode van de Sovjet-Unie, vooral tijdens de Jozef Stalin, deze heel beroemde dictator, hij was heel gevaarlijke ook persoon, dat is het Westen zien hem zoals zo en hij is zo. En hij heeft niet alleen in Armenië, maar vooral tussen Armenië en Azerbeidzjan, deze conflict
opgestart.
Ja, opgestart, ja. Mm-hmm. Hij heeft de grenzen van Armenië gewijzigd en hij heeft dit regio van Artsakh of Nagorno-Karabakh in Russisch, een deel van de Sovjet-Republiek van Azerbeidzjan gedaan. Maar een kleine conflict is gestart, maar het was relatief niet zo erg, omdat ja, allebei, Azerbeidzjan en Armenië, was in dezelfde Unie, Sovjet-Unie. Mm-hmm. Maar ook tijdens het laatste periode van de Sovjet-Unie, deze regio heeft gevraagd en gestemd en gevecht om zijn onafhankelijkheid te erkennen. En werkelijk, deze onafhankelijkheid was erkend door Moskou. Dus in de laatste jaren van de Sovjet-Unie, er was de Republiek van Armenië, Sovjet-Republiek van Armenië, Sovjet-Republiek van Azerbeidzjan, waar ook deze gebied is een deel van de Sovjet-Republiek van Azerbeidzjan. Maar Nagorno-Karabakh was erkend als autonome regio binnen de Sovjet-Republiek van Azerbeidzjan. En we zijn gearriveerd tot de splitsing en het eind van de Sovjet-Unie. En daar de echte conflict. Een militaire conflict is gestart, omdat deze oblat, we noemen dat de Sovjet-Unie oblat, als autonome regio, wilde niet binnen de Azerbeidzjan zijn, omdat het is deze territorium, dit territorium is niet Azerbeidzjan, het is Armenië. Het is een historische deel van Armenië en de inwoners zijn Armeniërs. Dus ze wilden een deel van Armenië te zijn, maar Azerbeidzjan accepteerde niet dat. En uiteindelijk en ze hebben hun onafhankelijkheid proclameerd.
Verklaard eigenlijk.
Verklaard, ja. En Azerbeidzjan heeft niet dat geaccepteerd. Daarom een conflict is gestart tussen deze niet erkende onafhankelijke republiek gestart met Azerbeidzjan. En natuurlijk, Armenië heeft deze regio wel gesteund en blijven steunen, omdat het is Armeniërs. En ook de Armeniërs hebben nooit gezien dit regio als buiten Armenië. Het is een deel van Armenië. Ik geef een bijwoord voor deze historische realiteit. Ik heb dit regio gezocht. Mm-hmm. Ik ook de hoofdstad Stepanakert en Shushi, Tigranakert, wel. Ik heb bezocht een klooster van de 5e eeuw, een Armeense klooster van de 5e eeuw. Ook van de 13e eeuw, van de 9e eeuw. Dus het is Armenië. De inwoners zijn Armeniërs en dit is echt een Armeense land. Uiteindelijk, de oorlog bleven de durende jaren tot 94, waar Frankrijk, Verenigde Staten en Rusland hebben een groep gevormd, de groep Minsk, die als mediator tussen Armenië en Artsakh-republiek, Nagorno-Karabakh en Azerbeidzjan is. En ze hebben een wapenstilstand sinds 1994. Maar sinds 1994 tot nu, af en toe, ondanks dat wij niet op de media, naar de media komen, maar af en toe regelmatig zijn, kleine attack. Ja. Vooral door Azerbeidzjan, omdat Azerbeidzjan denkt en erkent nog niet de onafhankelijkheid van deze regio.
Ja.
En accepteert niet dat deze regio een deel van Armenië wordt.
Hmm. Dus u zegt, ook sinds de wapenstilstand van 1994 zijn er nog spanningen geweest, maar nu is het toch wel weer aan het escaleren.
Ja, in 2016... ook in zo'n enkele dagen van echt stevige conflict is opnieuw gestart. Maar het was enkele dagen. Nu, ik volg de actualiteit elke dag. Dag na dag, het conflict wordt erger. Ook de bombardementen zijn nu naar een civiele Okay. Niet alleen op militaire niveau.
Het is dus geen strijd meer enkel tussen militairen, maar nu ja, worden de burgers ook geviseerd en gebombardeerd.
Ja, ik heb gezien dat de stad van Stepanakert, de hoofdstad, was verschillende keren gebombardeerd gisteren. Veel civiele slachtoffers, huizen, scholen zijn gebombardeerd. En ja, de beide kanten, Armenië en Azerbeidzjan, ja, de schuld dat de andere kant heeft civiele, de burgerlijke plaatsen gebombardeerd.
Dus de twee partijen beschuldigen elkaar van het aanvallen van burgers.
Ja, ik denk dat, ja, dus de Armeniërs, die een sterke nationale en culturele en ook een christelijke geloof mm-hmm. hebben. En ja, ze willen en ze blijven dit territorium, hun land mm-hmm. verdedigen. Dus ik denk dat ook, ik erken dat misschien ja, Armenië sommige ja, stevige bombardement of repliek naar een burgerlijke plaatsen van Azerbeidzjan doet, maar ik denk dat, en ik kan zeggen dat realistisch of objectief, en omdat ik daar ter plaatse was, Azerbeidzjan doet veel, veel meer dan Armenië van deze soort burgerlijke aanvallen. En ik denk dat, ja, Azerbeidzjan zegt dat niet, maar ik denk dat dit conflict was gestart en gepland door Azerbeidzjan. Azerbeidzjan, dat is dit conflict gestart. Dat ja, de president van Azerbeidzjan, Ilham Aliyev, zegt altijd non-stop dat we willen dit regio binnen de Azerbeidzjan, dat is een Azerbeidzjanse territorium, maar historisch gezien dat is niet waar. Azerbeidzjan vraagt iets dat niet van haar is.
Dus historisch gezien, zegt u, hoort de regio Nagorno-Karabakh tot Armenië, maar toch wilt Azerbeidzjan dat niet erkennen. Het ligt natuurlijk ook binnen de grenzen eigenlijk, hè, van Azerbeidzjan, van het huidige Azerbeidzjan.
Ja, maar ja, op internationale wet, omdat ja, dat was de grens tijdens de Sovjet-Unie. En vooral, dat is het wil van Stalin. Die Sovjet-Unie heeft gehandeld met de mentaliteit diviser pour gouverner, verdelen om en heersen, verdelen om beter te heersen. Dat is de politiek van de Stalin. En ik denk dat tot nu Rusland in sommige manier doet dezelfde. Rusland, ja, soms openlijk ja, met de Armenië steunt, maar Rusland is heel vriend met Azerbeidzjan ook. En dat is ook de realiteit. En dat maakt ook moeilijker voor de Armeniërs. De grote landen, de westerse landen, de Verenigde Staten, Rusland, ook weer landen, hebben veel interesse met Azerbeidzjan. Omdat Azerbeidzjan heeft petrol, mm-hmm. gas, rijker. Dus op economisch gezicht, dus Azerbeidzjan is veel meer interessant dan Armenië. Armenië is een armoederland. Rusland profiteert van dit conflict om een sterke mediator, een sterke land in de regio blijft. Maar ja, dat is niet honest, niet eerlijk. Ja. En als een christene persoon met Armeense routes, ik zie dit conflict met de non-stop, met de durende, met de continuïteit, de moeilijkheid voor de Armeniërs om al als vrije christenen te blijven en te geloven en te blijven als christenen. Vergeten we niet de eerste genocide van de 20e eeuw door de Turkse Ottomaanse keizerstaat, empire. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, tussen 1915 tot 1918, waar bijna 1,5 miljoen christenen was massacreerd, uitgemoord. En van dit 1,5 miljoen christenen waren 1,2 miljoen Armeniërs waren uitgemoord door de Ottomaanse keizerrijk, de Turkse staat. En nu zien we Turkije duwt dit conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië. En Azerbeidzjan zijn ook Turks. Ook van Turkse, Turkse origine. Dus Armenië bevindt zich tussen deze twee Turkse, Turkse landen, moslimlanden. En Turkije blijft volgens mij als inwoners van de regio, als Armeense christen, als Syrische christen. Turkije erkent niet de genocide tot nu en blijft zijn genocidaire politiek tegen Armeniërs. Ik denk dat zonder soms de Rusland-interventie of internationale verdediging van Armeniërs, Turkije balai complètement Armenië de...
Ja, al volledig van de kaart geveegd. En zijn de Armeniërs dan niet heel bang?
Heel bang. Heel bang. En de Armeniërs zijn heel fier op hun geloof. En we weten dat de Armeniërs zijn heel fier dat Armenië de eerste natie in de geschiedenis was om de christelijke geloof als staatreligie te erkennen, te adopteren als een, de eerste natie om de christelijke geloof te adopteren. En sinds de vierde eeuw tot nu zijn de Armeniërs heel fier, heel fier op hun christelijke geloof, hun kerk. En ze zijn in meerderheid gelovige personen, heel gehangen met hun kerk. En ze hebben heel moeilijkheid om dit geloof te bewaren in een regio waar ze zijn ontwikkeld, encerclé.
Omringd.
Door moslimlanden, moslimmeerderheden. Ja, maar ja, ze zijn natuurlijk heel moe, heel bang. Maar ze zijn een, wat zeggen, zelenpersonen. Ze zijn zeker moe. En veel families hebben heel triestige verhalen. Ze hebben hun liefdbare zonen, liefdbare mannen of vrouwen, ze hebben verloren. Maar ze willen van hun alles doen en ze bereid om alles te doen tot de dood om hun kerk, hun geloof, hun land
te blijven verdedigen.
Ja, ja, ik hoop en ik wacht op een politieke steun van Europa voor Armenië. En dat is voor een menselijke zaak. Dat is een niet alleen op een christelijke niveau te zien, maar ook menselijke. Ja, de christenen hebben het recht om in vrijheid te leven. Maar ja, soms, en dat is heel spijtig, de economische interesse, belangen, spelen een heel grote rol. Ja, maar op een menselijk niveau, op een menselijk rechtenniveau, inhumaan en objectief. Ja, Armenië heeft de politieke steun van Europa nodig. Ja.
Het is en blijft zo belangrijk om te bidden voor de vervolgde christenen, in het bijzonder voor de christenen in Syrië en Armenië.
Ja.
We denken soms dat we het hier moeilijk hebben, maar ja, als we deze verhalen horen, we nemen deze lijdende christenen zeker mee in ons gebed en hopen natuurlijk op verbetering van de situatie. Het is weer tijd voor een stukje muziek. Welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. De tijd vordert, we zijn intussen al aan het laatste deel van ons gesprek toegekomen. Voor ons gesprek vertelde u, priester Thomas, dat u recent in Rome bent geweest, met het koor van uw parochie. Kan u misschien daar nog iets over vertellen aan onze luisteraars?
Ja, op 13 september, zondag 13 september, was de bisschoppelijke wijding van de nieuwe apostolische visitator voor Syrische katholieke gemeenschap in Europa in Rome was. Het is de nieuwe bisschop Monseigneur Flavianus Rami al-Kabalan. Hij was genoemd door de paus Franciscus als apostolische visitator van Syrische katholieken in West-Europa. En ik heb met het koor van mijn parochie, de Syrische katholieke parochie van Brussel, naar Rome vertrokken om deze wijding mee te maken. Ja. En ons koor heeft de miswering en de wijding gezingd. En het was een heel, heel mooie viering in de basiliek, in de pauselijke basiliek Johannes van in Lateraan.
Van Sint-Jan van Lateranen.
En er was verschillende kardinalen van het Vaticaan aanwezig zijn. Weer ook bisschoppen van Rome. Ook de patriarch van de Syrische katholieke kerk van Beirut naar daar Rome is gekomen. Omdat ja, de bisschoppelijke wijding was door zijn handoplegging. Deze bisschoppelijke wijding was direct opgenomen door Radio Maria in Rome. In twee talen, in Italiaans en ook Radio Maria Arabisch afdeling. En onze nieuwe apostolische visitator heeft regelmatig een goede relatie en contact met Radio Maria in Rome. En ik heb veel personeel en de directeur en andere assistenten, ook journalisten van Radio Maria van Rome ontmoet. En nu, ja, u weet dat er is een Radio Maria in Arabisch. De hoofdelijke centrum is in Rome, maar de Radio Maria Arabisch hebben de meeste van hun programma's georganiseerd en gedaan in Arabische landen, zoals Syrië en Libanon en in Aleppo. En het is een nieuwe projecten, nieuwe programma's, nieuwe programma-animatoren van Syrië en Aleppo met Radio Maria Roma doen.
Ja, dat is heel mooi om te horen, ook voor onze luisteraars, denk ik. We zijn een grote familie wereldwijd natuurlijk. Hè. Dank u wel, priester Thomas, om tot hier te komen en ons meer uitleg te geven bij de situatie in het algemeen, maar natuurlijk ook in het bijzonder de situatie van de christenen in Syrië en Armenië. We wensen u het allerbeste en ook zegen over uw werk in de Syrisch-Katholieke Kerk hier in België.
Dank u wel. En ik dank ook jullie om deze gelegenheid me te hebben gegeven om een persoonlijke en ook een zicht van de situatie in Syrië en Armenië voor de luisteraars van Radio Maria te geven.
Dank u wel voor uw komst. En zeker altijd welkom bij Radio Maria.
Dank u.